instrument dans ma tête. Dames en heren, mag ik u verzoeken plaats te nemen voor de beeldvormde vergadering? Oordeelsvormde vergadering. Zo, meneer de Jonkheer gaat ook zitten, dan kunnen we beginnen. Welkom nogmaals allemaal, mijn naam is Trix Vissers en ik ben bij deze bijeenkomst uw voorzitter. De bijeenkomst is bedoeld dat u tot standpunten kunt komen over de voorstellen die op de agenda staan. De feitelijke vragen over de geagendeerde onderwerpen hebt u vooraf al kunnen stellen. Maar mocht u die toch nog hebben, dan verzoek ik u deze later bij de griffier per e-mail in te dienen. De agenda voor vanavond, die heeft u allemaal ontvangen. En ik wil u vragen of u in kunt stemmen met deze agenda. Dan is die bij deze vastgesteld. Dank u wel. Punt 3 van de agenda. Het raadsvoorstel beleidsstukken vergunningverlening, toezichten en handhaving. Kortweg de VTH. Aan het raadsvoorstel dat nu voorligt is een heel traject vooraf gegaan. In maart 2018 werd de motie van uw raad aangenomen waarin u de wens uitsprak kaders mee te geven voor handhaving. U heeft het college gevraagd om te wachten met het vaststellen van beleid tot deze kaders er waren. Ter inspiratie hebt u met inwoners over handhaving tijdens een beeldvormende bijeenkomst hier in de raadzaal gesproken en bent u op locatie gaan kijken. Uit die bijeenkomsten bleek dat het niet alleen ging om handhaving, maar ook over toezicht en vergunningverlening. Vooral het begrip dienstbaar scoorde nogal eens onvoldoende. Er is door ons college hard gewerkt om het beleid dat nu voorligt aan te laten sluiten bij uw wensen en het bestuursakkoord. In de uitnodiging voor vanavond is gevraagd om uw eventuele zienswijze vooraf bij de griffie in te dienen, maar geen enkele fractie heeft dit gedaan. Daaruit zou voorzichtig, ik zeg voorzichtig, de conclusie kunnen worden getrokken dat u het met het voorstel eens bent. Maar dat zal dadelijk wel blijken. Ik wil u dan ook vragen wie wil het woord voeren over dit agendapunt. Meneer Schellekes, meneer de Jonkheren,
mevrouw Van der Wiel,
meneer Van der Brekel en mevrouw Van der Wiel. Meneer Schellekes, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Ja, wij vinden dat wij kunnen het wel eens zijn met wat ons voor ligt, het beleid. Wat betreft de missie en ook wat betreft de doelen, denken wij dat goed is ook gekeken ook wat in het bestuursakkoord staat. Wat voor ons belangrijk is ook het meedenken. En ook duidelijk aangeven wat wel mag. En we zien dat ook in de missie terugkomen. De communicatie en tot de gedragen uitkomst zien te komen. Dus dat is wat ons betreft ook waar het over zou gaan. Dus natuurlijk de missie en de doelen. Wat ons betreft staat het goed op papier. Het staat er mooi. En nu moet het wel ook tot uitvoering komen natuurlijk. Maar wij vinden dat op zich wel dit een goed startpunt.
Dank u wel. Meneer de Jong, heren.
Nou, ik sluit me in feite in belangrijke mate aan bij de woorden van de vorige spreker. Ik denk dat het goed is dat de doelstellingen goed op papier staan. Dat ook, en dat... Ik heb mijn naam ook niet kunnen nalaten om even naar de bijlagen te kijken. Dat de processen ook die daarbij horen op een adequate manier beschreven zijn. En dat dus meer vertrouwen heeft en een correcte afwerking naar de toekomst toe dan in het verleden. Dus in die zin denk ik dat wij vrij tevreden zijn met de manier waarop het zich nu ontwikkelt.
Dank u wel. Meneer Van der Brekel.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb al vaak gesteld schriftelijk, dus ik begrijp wel dat de meesten dat misschien ook gelezen hebben. Het gaat vooral over handhaving, het gaat over één zin. Daarnaast nodig om de capaciteit te reserveren voor aankondige strijkproef, kwijtscontroles en surveillance. Het antwoord blijkt van dat in gevallen van wie teelt geen aankondiging tot handhaving is. Ik heb nog een voorbeeld dat ik misschien ook zou denken dat daar ook voor zou zijn. Ik zal hem even noemen. Stel er komt een verzoek tot handhaving voor een hobbyboer voor een hobbyboer met meer dan 10 koeien. Tijgers max 10 koeien. Wordt aan controle of surveillance aangekondigd aan deze boer? Zo nee, waarom? Dan kan hij eigenlijk naar de zaak zo inrichten dat hij niet te vinden is. Vraag 2. U stelt dat er genoeg capaciteit gereserveerd moet zijn voor onaangekondigde controles. Hoe groot is die capaciteit nu? Er moet er niet altijd voldoende capaciteit zijn voor meerdere gevallen. Ik krijg een antwoord daarop.
Dank u wel. Ik laat even mevrouw Van der Wiel aan het woord en dan ga ik voor een antwoord voor u. Is dat goed? Dank u. Mevrouw Van der Wiel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het ook gelezen. We zijn ook blij met wat er voor ons ligt. Mede naar aanleiding van de motie inderdaad van het CDA van 13 maart 2018, mede ondertekend door LNG, als ik het goed heb. De complimenten aan de ambtenaren die het allemaal zo helder hebben opgeschreven, maar ook aan het college die het aan hebben gedurfd om de extra tijd te nemen, ondanks de bezwaren van de provincie, om dit gewoon zo goed neer te zetten. Niet alleen wat de voorzitter net al aangaf, is er gehoor gegeven aan de voorstellen in de motie om het horen van de inwoners serieus te nemen, om daar ook vervolgens daadwerkelijk wat mee te gaan doen. Wat we ook terugvonden is eigenlijk wat voor ons toen het belangrijkste was, die dienstbare houding, waarbij het denken in oplossingen centraal staat. Nou is het zo dat in het concept beleid, daar is een soort van samenvatting in opgenomen, hè, in een soort van matrix. En daar staan nog eigenlijk toch wel twee punten in waar wij het even over wilden hebben, waar we ons oordeel over willen geven en ook misschien even willen peilen hoe de rest daarover denkt. En dan heb ik het bijvoorbeeld over bijlage 3. Daar staat op pagina 16 zo'n prachtige matrix. En die gaat, één onderdeel daarvan gaat over de duurzame uitkomst. En een doelstelling daarvan is de ontwikkeling van een systematiek waarin burgers aan de gemeente kunnen aangeven tegen welke regels zij aanlopen. Mogelijk kan de gemeente dan de regels aanpassen of afschaffen. Nou, het aanhoren van die... waar mensen tegenaan lopen is prachtig, maar... We vragen ons af of het ontwikkelen van een systematiek niet te zwaar is aangezet. Kan er niet gewoon een inbox komen op de website en wellicht fysiek ook in het gemeentehuis om gewoon mensen heel direct hier antwoord op te kunnen geven of dingen kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen. In dezelfde matrix staat ook bij, zeg maar rechts onderaan bij het doel van dienstbaarheid en dienstbare uitkomst. Ja, daar gaat het over pre-mediation. Maar waarbij lijkt alsof het eigenlijk over mediation gaat. En ook bij bezwaarzaken bezien of partijen met elkaar in gesprek willen. En wij dachten, dat klinkt erg vrijblijvend. We willen eigenlijk dat partijen die er samen niet uitkomen, meedoen aan mediation. Daarnaast ook dat de mediator niet uit de gemeente komt. Ook niet uit Oosterwijk of uit Hilvarenbeek. Want dan zou het gevaar al snel bestaan van, goh, you scratch my back, I scratch yours. We lossen dit wel even voor elkaar op. En die onafhankelijkheid van de mediator moet gewoon echt buiten kijf staan. Dus dat zijn eigenlijk punten waar wij nog graag wat aanscherping in zouden willen zien. Dus graag reactie eigenlijk hierop. Dank u wel.
Dank u wel. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat de burgemeester of de wethouder antwoord geeft. Maar als u het goed vindt, wil ik toch vragen of u antwoord geeft. Eerst even op de vraag van de heer Van der Brekel, een van beiden.
Ja. Mag ik ook even reageren op de andere of eerst meteen op de heer Van der Brekel?
Als u eerst even op de heer Van der Brekel...
Ja? Ik moet eerlijk zeggen, de eerste vraag is natuurlijk heel specifiek, hè? Dat die hobbyboer met die koeien, u weet ook allemaal dat het gewoon een reële casus. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de vraag niet helemaal begreep. U had een vraag over capaciteit of in relatie tot... Zou u nog heel even die vraag of kunnen herhalen of even... Ik kan hem niet helemaal op het netvlies.
Nou, het gaat meer over het aankondigen van een handhavenverzoek. Als je gaat handhaven ergens, wordt dat aangekondigd of wordt dat niet aangekondigd? Want er kan natuurlijk iemand ervoor zorgen dat niks te vinden is.
Het varieert. Het hangt een beetje af van de aard van de handhaving, of het wordt aangekondigd of niet. Kijk, je hebt soms wel eens te maken met bijvoorbeeld bepaalde productieprocessen. En dan moet alles worden stilgelegd. En als je dan gewoon binnenkomt, is het gewoon heel ingewikkeld dat meteen moet gebeuren. Dus het is een beetje wegen en de aard van de casus. Maar ook eigenlijk vanuit een soort serviceverlening worden handhavingsbezoeken wel eens aangekondigd, ja. En dat zijn dan vooral situaties waarbij het ook niet mogelijk is om iets weg te halen of te doen.
Situaties waar zoiets in blijft, van dat mensen aangeven, er gebeurt toch niks, wordt dan ook niet aangekondigd, die situaties, de aangekondigde handhaving?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal begrijp. We kijken per geval of het netjes is om even te melden. Wij komen over 2 weken op die datum kijken, want we hebben het idee dat er iets aan de hand is. En soms doen we het spontaan. Afhankelijk van de aard van de kwestie. Dat is een beetje maatwerk. En overigens heeft dat ook met dienstverlenende handhaving te maken. En dan zijn het vooral situaties waarbij het niet mogelijk is om iets te veranderen of te doen.
En het heeft dus niks te maken met financieel, dat het tekort is aan het geld om te handhaven.
Sorry, die relatie had ik niet gelegd. Nee. Het is niet zo dat we zeggen, nee, er is gewoon capaciteit om te handhaven op het moment dat we vinden dat we dat moeten doen. En overigens vindt u ook in de stukken ergens een tabel waar capaciteit is aangegeven.
En bij een blijvend verzoek, als het verzoek alles gedaan... En u bent er geweest. En dan is voor u zo'n vraag. Kan je het dan ook aankondigen?
Ja, het is een beetje lastig om er in algemene termen over te spreken. Want het heeft echt te maken met de aard van de kwestie waar we het over hebben. En ik vind het ook wel een beetje lastig om nu op die hobbyboer in te gaan. Want dat is nog steeds een lopend dossier overigens. En ja, dat bouwt zich natuurlijk op. Er zitten allerlei stappen in zo'n handhavingstraject die genomen moeten worden.
Nou, dit gaat wel buiten. Ik noemde dat voorbeeld. Maar ik doe het daar niet op. Dat is de situatie. Dus ik bedoel de situatie in het algemeen. Als een zoek blijft komen. Als een zoek blijft komen van er is niks gebeurd. Of er gebeurt weer iets. kan je het dan ook aankondigen.
Ja, maar het heeft misschien goed om dat ook even te vertellen. Kijk, handhaven, maar dat weet u natuurlijk wel, meneer Van den Brekel, heeft een aantal fases in zich. He, dus dat begint met een bezoekje. En dan krijgt in het geval dat, nou ja, laten we in algemene termen dan praten, als iemand te veel koeien heeft terwijl hij zegt, ik wil hobbyboer blijven, maar heeft er te veel. Dan wordt er gezegd, joh, dat mag niet. He, dus ben nou slim. Je hebt een paar weken of een paar maanden om daar een eind aan te maken aan dat verhaal. Op het moment dat je dat niet doet, krijgt hij een brief, wordt het nog eens geformaliseerd. Nou, en dan op een gegeven moment moet je echt een brief sturen waarin je een last onder dwangsom geeft. Dat betekent, tot die datum heeft u, dat noemen we een gunningstermijn, om het op te lossen. En anders dan krijg je, moet u een dwangsom betalen. Dat bouwt dus op. Dus het is niet zo van, we gaan een keer langs en een half jaar later gaan we nog eens een keer langs. En hey, het is weer terug. Daar zit natuurlijk een hele systematiek onder.
Maar kondig je die bezoeken aan dan?
Ja, ik val in herhaling. Kijk, ik snap wat u bedoelt. U bedoelt natuurlijk als je zegt, god meneer de hobbyboer, wij komen volgende week kijken. Dan zegt hij, nou dan stop ik er gauw weer 6 van die koeien ergens anders in de stal. En dan klopt het aantal. Dus ja, het is een beetje afhankelijk van wat we denken aan te treffen. En of het slim is om dat wel of niet te doen. Maar in de lijn van de handhaving is in de algemene zin wel dat sommige bezoeken aangekondigd worden. En dat zijn gevallen waarbij dat ook verder geen kwaad kan. Bijvoorbeeld een geluidsoverlast van een installatie op een dak, bijvoorbeeld, waarvan je zegt, nou, dan gaan we op een moment eens luisteren. En dat kunnen we best wel eens aankondigen. Het is niet zo dat dan het dak af wordt gehaald.
Dus wat?
Meneer Van den Breek, ik denk dat dit zo voldoende beantwoord is.
Ik wou één ding zeggen, dus het wordt per geval bekeken.
Ja, per geval maatwerk.
Nu hebben we, meneer de Jonker, ja, één moment, want er zijn ook de vragen van mevrouw Van der Wiel natuurlijk. De vraag is wat u wilt. In feite is het de bedoeling dat u met elkaar in discussie gaat, maar misschien is het handig dat de burgemeester een toelichting geeft. Ik weet niet wat de bedoeling was, of wilt u eerst met elkaar in discussie over de vragen van mevrouw Van der Wiel? Ja? Meneer de Jonker.
Een van de punten in het beleid van de vergunningsverlening, dat wil ik toch even nog memoreren, is dat de prioritering is, vergunningsverlening gaat vooroverleg. Nu is een van de elementen van de dienstbaarheid, zeg maar, juist dat je goed vooroverleg voert, want daardoor vermijd je problemen in het vergunningsverleningstraject. Op het moment dat je zegt van, ik haal bij gebrek, als ik te weinig capaciteit heb, haal ik het vooroverleg eruit, dan weet je in feite dat je in een vergunningsverlening extra tijd gaat kwijtspelen. En dat betekent in feite dat die vorm van prioritering waarschijnlijk geen verstandige is. Dus ik denk dat daar misschien enigszins genuanceerd zou moeten worden in het verhaal. Maar dus dat heeft te maken met van hoe kijk je op een logische manier aan tegen het op een juiste manier regelen van dit soort zaken. En graag reactie.
Nou, als ik even, meneer de Jonker, dat is een ander punt weer als mevrouw Van Wiel naar voren bracht. Misschien wil iemand van u eerst reageren op de punten van mevrouw Van Wiel.
Als ik dan mag, voorzitter. Mevrouw Van Wiel, over een stukje borging, als het dan ging over de, ben ik het heel eventjes kwijt, mediator en exact. Daar staat ook een stukje in over de case manager. En op zichzelf is dat, kan ik me dat voorstellen, gezien het aantal zaken als je het daarop hebt. Vraag me alleen wel af op het moment hoe de achtervang daar dan een beetje in zou zitten. Je kan, op een mediator ben je al een stap verder. Ja, dan zit je eigenlijk al, zit er al iets in de pijplijn en is er al een ongenoegen. Bij die case manager ben je juist bezig. En ik vraag me wel even af hoe die rol van die case manager daar ook in zit. Hè. Hoe borg je de onafhankelijkheid en een stukje afstand? En wat nou als ik als indiener het niet eens zou zijn met die case manager? Waar zit dan mijn onafhankelijke derde? En dat sluit een beetje aan op mevrouw Van der Wiel net ook vraagt.
Dat is een toegevoegde vraag. Dan is het misschien toch verstandiger als de burgemeester hier even eerst antwoord op wil geven.
Natuurlijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Maar er zijn eigenlijk twee vragen. Het eerste is dat mevrouw Van der Wiel zei van god, een systematiek ontwikkelen. Dat is allemaal heel ingewikkeld en heel erg zwaar aangezet. Dat klinkt inderdaad ook zo. Dus ik ben het met u eens. Het kan best zijn dat we iets van een e-mailbox ontwikkelen waar mensen op kunnen reageren en that's it. Maar we moeten even kijken wat is de best handige vorm. Ook gewoon passend bij de systemen die we hier in huis hebben. Maar ik ben het met u eens. Vooral niet groter en zwaarder maken dan dat het bedoeld is. Dus Het zou zomaar een e-mailbox kunnen zijn, dat is waar. Dan misschien mediation of pre-mediation. Uw punt, mevrouw Van Wiel, dat mag best wel iets minder vrijblijvend. Dat gaat niet. Voor mediation, het kenmerk van mediation is dat het nodig is dat beide partijen bereid zijn om de tafel te zitten, om er op een niet-juridische, minder formele manier uit te komen. En wij maken mee, regelmatig, dat er mensen zijn die zeggen, daar heb ik helemaal geen zin in, ik wil gewoon naar de rechter. U heeft dat hier meegemaakt, ik herinner me nog dat er hier een van die twee beeldvormende avonden, dat de heer Van Oosterwijk vroeg aan een van de mensen die hier zat, van hebt u gevraagd om mediation? En toen reageerde die persoon van mediation, dat wil ik allemaal niet. Ik wil gewoon dat de rechter hier een uitspraak over doet. Dus dan houdt het op. Wij kunnen niet dwingen mensen bij elkaar te zetten en dan samen uit te komen. Het is natuurlijk belangrijk dat er een onafhankelijk iemand zo'n mediation traject begeleidt. Mensen die zijn opgeleid. En wij werken al samen in GEO Overband daarin. Dus het is zo dat inderdaad iemand uit Hilvarenbeek of Oosterwijk dat bij ons kan doen.
Ja. Dat vonden wij dus eigenlijk een problematisch iets. Dat iemand vanuit Hilvarenbeek of Oosterwijk hier komt en iemand vanuit Goorlen gaat dan naar Hilvarenbeek of Oosterwijk. Dan zou je kunnen verwachten dat zo iemand niet per definitie heel erg onafhankelijk is. Want weet je wel, als die het snel voor Goorlen kan oplossen, dan kan Goorlen het weer snel voor die andere. Snap je, dat is voor de partijen in kwestie, geeft dat niet per definitie het gevoel van onafhankelijkheid.
Maar voorzitter, ik heb altijd het idee gehad dat mediation, en ook pre-mediation, gaat tussen twee burgers, twee buren. Laten we zeggen een hobbyboer en zijn buurman die het niet met elkaar eens zijn. En de pre-mediation wordt dan door de gemeente of in dit geval de vriendengemeente gedaan, een mediator. Het is zelden, het is zelden zo dat de gemeente partij een van die twee partijen is. Nee,
dat bedoel ik ook niet, meneer Van Oosterwijk.
Maar dan, waar ligt dan de vermeende niet onafhankelijkheid?
Nou ja,
die zie ik niet.
Mediation is een proces waarbij twee partijen met elkaar, die dus in dit geval met elkaar oneens zijn, met een onafhankelijke derde het gesprek met elkaar aangaan. En die derde, die is dan een gespreksleider. Dus als die gespreksleider uit een andere gemeente komt, ja, dat is, denken wij, niet helemaal.
Maar wat is daar dan het probleem? Dat is toch juist goed dat het iemand van buiten de gemeentegrenzen is? Waarom zou die een van de twee vechtende buurmannen bevoordelen? Dat zie ik niet.
Nee, maar de mediator die moet daar helemaal geen enkel belang bij hebben, zeg maar. Ook niet het belang van dat de ene partij, dat de ene uitkomst wenselijker zou kunnen zijn dan de andere.
Als ik je even mag, ik wil mevrouw Van Wiel even bijvallen. Wat ik denk dat mevrouw Van Wiel bedoelt is, als jij een pool hebt met slechts die twee gemeenten, dat die vrij klein is. En die wil ze groter maken, zodat de mensen elkaar, die dit proces begeleiden, niet steeds dezelfde figuren zijn. Zodat je eigenlijk een probleem met mevrouw Van Wiel schetst, wat ik denk dat wel mee zal vallen, maar dat in ieder geval minder snel voorkomt.
Het gaat vooral niet alleen om het effectief hebben van het probleem, maar ook het gevoel van onafhankelijkheid dat die twee partijen dan zouden kunnen hebben bij inderdaad zo'n krappe pool mediators als
dat. Maar waar houdt dat dan op? Hart van Brabant mag dat ook niet. OMWB mag dat ook niet. Maar aan de woorden, hoe groot wil je de kring dan maken? Want in al die verbanden treden wij als gemeente op. Dat betekent het feit dat hij al die gemeenteverbanden gaat uitsluiten om mediators te leveren. Dan moet je gaan halen uit een andere provincie.
Nou, de mediator kan ook gewoon een professionele persoon zijn die niet bij een gemeente werkt. En mediator is ook gewoon een vak. Ik bedoel, het is een ingewikkeld vak wat niet zomaar iedereen kan. Dus daar.
Meneer De Laat, u wilde ook iets zeggen.
Nou ja, richting mevrouw Van der Wiel. Het maakt niet uit wie de mediator is, als je zijn vak maar goed verstaat. Of dat je dan hier aan de overkant op de Rijenplein woont of Tietjerk Zadril, dan zal me worst wezen. Maar het gaat gewoon over de kwaliteit van de mediator die mediation toepast. Hij staat gewoon, hij probeert gewoon twee partijen bij elkaar te brengen. Dat is de eerste waar een mediator doet. Tot zover.
Oké, dank u wel. Burgemeester. Even.
Ja, toch even de duidelijkheid. Mediation is niet de gemeente versus een burger. Dat zijn altijd kwesties waarbij de ene burger iets heeft tegen een ander en wil dat wij als gemeente gaan optreden. En soms moeten we dat, omdat een handhavingsverzoek is en we formeel iets moeten handelen. Maar soms willen wij ook graag de mensen met elkaar in gesprek brengen. De buurman die vindt dat de schutting iets te hoog is en wij als gemeente zeggen ja, als jullie met elkaar erover eens kunnen worden, dat die wel een goede hoogte krijgt waar allebei de partijen zich in kunnen vinden, dan vinden wij het ook prima. Gebeurt gewoon. Alleen dan moeten die mensen met elkaar willen praten. En dat doen gewoon mensen die bij ons opgeleid zijn, ook gewoon mensen die bij de gemeente werken, die jurist zijn en die het algemene belang hebben te dienen en proberen om dat voor te stellen aan die mensen. Dat is het traject en die hebben daar een opleiding voor gehad en die kunnen dat. Daar hebben wij als gemeente verder geen positie in. Dus er is ook geen sprake van voor wat hoort wat. Heel van Beek doet zus en Goorlen doet zo. Dat is gewoon proberen om twee mensen weer tevreden naar huis te laten gaan. En nou ja, soms lukt dat overigens. En dan hoort u er nooit iets van, dan zijn die mensen blij. En soms lukt het niet en kiest een van de twee ervoor om de mediation te staken en om een traject te starten. Nou, en op enig moment dan wordt dat groter en groter. En twee mensen. En soms, daar kunnen we niet anders dan als gemeente handhaven, omdat het nou eenmaal past op het moment bij de kwestie. Ja, dat zijn de verschillende varianten.
Dank u wel. Meneer de Jonkheer wil nog iets toevoegen?
Ja, volgens mij is de eerste stap in mediation dat beide partijen de mediator accepteren. Want als dat niet is, dan kan hij gewoon zijn werk niet doen. En dan moet er gewoon voor een ander gekozen worden, zo simpel is het.
Ik denk dat over dit punt eigenlijk genoeg gezegd is. Of iemand moet iets nog eens heel dringends hebben. Dan hebben we nog het punt van de heer De Jonkheer over de prioritering die u vroeg, die vraag.
Misschien dat u me nog heel even kunt helpen, want die had ik niet.
Pagina 17 in het stuk van vergunningverlening. Daar gaat het over prioritering. Er wordt gezegd van ja, bij gebrek aan capaciteit dan... schuiven de vooroverleg naar achteren, daar gaat de vergunningverlening voor. En denk van ja, dat is in feite de paard achter de wagen spannen, want dat betekent dat je zometeen dubbel werk krijgt bij je vergunningverlening voor de cases die erop volgen, zeg maar. Dus ik denk dat dat op een andere manier geformuleerd zou moeten worden.
Ja, ik denk dat we in ieder geval dan moeten kijken of dit de juiste formulering is, want in wezen wat u zegt is natuurlijk in wezen waar. Waarom zou je nou juist het meest voor de hand liggende middel dat de minste tijd vraagt, ja, waarom zou je dat gaan schrappen? Dus daar gaan we nog een keer heel kritisch naar kijken, naar die tekst. Bedankt.
Oké, dank u wel. Meneer Vroeven.
Komt in de praktijk overigens zelden voor, hoor, dat het vooroverleg naar achter wordt geschoven ligt in de praktijk.
Ja. Meneer Vroeven, u had nog iets over de case manager. Is dat al voldoende beantwoord of wilt u daar nog iets van weten?
Nee, volgens mij is die niet beantwoord. Maar ik had ondertussen, ja. is er bij mij nog een vraag gepopt. Als ik die van u ook mag... Wat meneer Schelks net ook al aangaf, hè, over het algemeen zijn wij positief met de visie die op papier staat en is het een mooi stuk. Maar nog wel eventjes ook richting de constatering en de dienstverlening. En dat is een stuk wat ik eigenlijk hoop dat we in de praktijk in de toekomst, als we dit stuk straks zouden aannemen, toch wel veranderd zien. Op zich is het goed dat als wij constateren dat een bouwwerk is gebouwd of iets wat vergund zou moeten worden en er is geen vergunning voor aangevraagd, dat we dan toch kijken hoe we dat kunnen gaan vergunnen. Echter, wat ik een beetje mis, is dat dat nooit mag lonen. Ik mag niet een dakkapel of een stal of maakt niet uit wat, als vergund moet worden. Dan zou ik dat vooraf moeten aanvragen en niet achteraf moeten constateren dat met terugwerkend kracht toch vergund kan worden. En wat je daarin ziet in een stukje dienstverlening is dat een beetje David Goliath verhaal. De gemeente weet heel goed waar men mee bezig is. Die burger over het algemeen niet. Die loopt als het goed is 1 of 2 keer in zijn leven tegen dat soort dingen aan bij de overheid. En die zit dan altijd te zoeken en die zit meteen met zijn haren overeind. Want ik heb een best wel mooi geformuleerde brief ontvangen en ik weet nou niet wat ik moet. Die bedrijven, die kennen we ook allemaal, die gevallen. Die schakelen juristen in en die overbluffen soms zelfs de gemeente. En dan kan er ineens heel veel. Lijkt het in de volksmond. Dat staat er in het stuk ook terecht. De buurman moet ook accepteren dat zijn casus niet hetzelfde is als die van de andere buurman. Dus je kan dingen niet altijd met elkaar vergelijken. Maar dat beeld ontstaat wel. En dat beeld zou toch fijn zijn als we dat met dit stuk straks kunnen wegnemen. Dat die gewone burger, dat we die op een andere manier dus moeten benaderen dan die grote MKB'er of dat groot bedrijf. Wat ook gewoon de kracht heeft om juristen in te schakelen. Dus dat is ook een stukje wat ik in het theoretisch kader misschien hier niet helemaal in mee kunnen nemen. Wat ik wel wil vragen of we dat in de praktijk toch mee kunnen pakken.
Ja, dat was best een lastige. Kijk, het zou niet uit mogen maken en het maakt in de praktijk ook niet uit of we te maken hebben met een kleine particulier. Goed of met een MKB'er. Als er iets is gebouwd zonder vergunning en het blijkt dat wat er staat zou kunnen passen binnen het beleid, dan gaan we kijken of we kunnen legaliseren. Maar dat mag nooit leiden tot een situatie dat je een voorsprong hebt door het eerst neer te zetten en het dan pas aan te gaan vragen. Dus in beide gevallen zal er eerst worden gekeken of het past binnen het gangbare beleid of dat het met de kleine aanpassingen past. Want dat is dan in dat minder erg als het hele pand of dat je de hele verbouwing wilt laten slopen. Maar we moeten natuurlijk altijd wel naar een situatie toe dat degene die ons voor een voldongen feit stelt daarmee geen voorsprong heeft op iemand die zich keurig in de regels houdt. En of het zo zal lukken dat het beleid zo maakt om daarbij duidelijk te maken dat het dus niet uitmaakt of je te maken hebt met een particulier of met een MKB'er. Ik vraag me af hoe je dat zou moeten doen. Ik denk wel dat je die stukken zo moet maken dat zelfs de kleinste afwijking inderdaad niet eigenlijk van de hand liggend zou mogen zijn.
Nou, hoe we dat moeten doen, dat is op zich niet het wiel uitvinden. Als we het hebben over de belastingaangifte, staat er onderaan de brief een heel mooi stukje waar je eventuele informatie kan vinden en word je in die zin geholpen. En bij handhaving mis je dat eigenlijk een beetje van een website of een portal of misschien een aanspreekpunt hier in het huis waar je dan gewoon onafhankelijk terecht kan met je vraag. Ja, uiteindelijk moet er misschien een jurist bij komen, maar dan heb je waarschijnlijk ook iets gedaan wat echt niet mocht. Maar dat hele simpele basic wat we bijvoorbeeld wel hebben bij belastingen, hebben we niet bij handhaving. En dat kunnen we dus, hoop ik, in de praktijk wel gewoon regelen.
Ja, u hebt in het bij het speerpunt dienstbare communicatie gaat het juist hierom. Dus wij gaan precies, we gaan de brieven eenvoudiger maken. We gaan ook actiever communiceren. Mensen die wat we nu niet deden, het voorbeeld van de boomhut, dat als er iets is, dat wij zeggen van God, als u nou dat en dat doet, dan kan het wel. Dus wij gaan over de volle breedte kijken. Hoe kunnen we nou binnen het handhavingsdomein in ieder geval het allemaal wat toegankelijker, laagdrempeliger maken. De andere kant is wel, ja, dat er gewoon soms wel gehandhaafd moet worden. Maar dat is toch inderdaad, om in die woorden van de Belastingdienst te blijven, leuker kunnen we die maken, maar wel makkelijker. En in die lijn kunnen we dat zeker gaan doen.
Oké, dank u wel. Ik wil dit agendapunt eigenlijk afsluiten. En als ik dan, voorzitter, als ik nog even mag. Ik moest even goed kijken. Excuus, mevrouw Van der Hout, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had nog een vraag in aansluiting op de vraag die VVD al schriftelijk heeft gesteld. Aan vermeldend dat wij ook erg blij zijn met hoe dat de stukken eruit zien op dit moment. Er wordt gesproken over samenwerking en als D66 hebben wij toch zijn we op zoek naar wat die samenwerking met de andere gemeentes ons nu precies gaat brengen. Er wordt heel erg nadrukkelijk verwezen naar beleidsvorming. Maar wij zouden bijvoorbeeld ook toegevoegde waarde kunnen zien in samenwerking in de uitvoering. Hoe kijken andere partijen daar tegenaan?
Meneer de Jonk, heren.
Op dit moment is het beleid zoals het hier formuleerd is, dat uitvoering in huis tenzij. Op het moment dat je van dat standpunt afwijkt, dat betekent in feite dat je in het kader van wat zo meteen komt, het raadsvoorstel, verordening kwaliteit, dat je in feite moet aangeven op welke manier je daarin voorziet. En dat betekent in feite op het moment dat je meer gemeentes inschakelt in de uitvoering, dat je ook met al die gemeentes de processen moet organiseren. Dat lijkt mij niet echt bevorderlijk voor een snelle, simpele manier om je processen goed op orde te krijgen. Wat nu voor gekozen wordt is om specialisten in te huren bij OMEB. En dan heb je met één kanaal wat je in feite goed kunt regelen en kunt afsluiten. Ik denk dus dat de gemeente er goed zou aan doen om niet in de uitvoering te rekenen op de andere gemeente, maar gewoon met z'n allen gewoon die eerste capaciteit te regelen bij OMEB.
Nu suggereert u dat onze regels heel erg anders zijn dan die van de buren. En dan vraag ik me even of je dat op waardeert. Want volgens mij zijn de regels over het algemeen, er staat hier ook in een stuk de wettelijke kaders, landelijke kaders, etc. En dan zit er nog een stukje APV in. Dus wat u nu suggereert is dat wij heel andere regels zouden hebben voor die vergunning van onze buren.
Ik suggereer dat helemaal niet. Het gaat om de uitvoering, met andere woorden, de wijze van vergunningverlening of handhaven. Schakel je daarbij wel of niet ambtenaren in van andere gemeentes. En dat betekent dat die procesvoering, want het punt is iedere keer van het moet van hier aangezet worden met een case manager. Het moet daar naartoe, het moet daar in de prioriteiten worden opgenomen. Je moet de bewaking op de afhandeling gaan controleren met vier verschillende gemeentes. moet die afspraken gaan maken. Dat lijkt zo simpel. Hier in huis is het al een probleem om de processen aansloten te houden. Laat staan als je dat met 5 partijen gaat doen. Uiteindelijk kom je toch bij OMB terecht voor je specialisten zoals biologen en dat soort zaken meer.
Oké, meneer de Jonkheer, ik wil het hier even bij laten. Mevrouw Van Hout nog en de heer De Laat. Mevrouw Van Hout.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, misschien dat meneer de Jonkheer het al heel groot maakt. En je zou bijvoorbeeld heel klein kunnen denken. We hebben moeite met vacatures invullen. Hè. We hebben soms moeite met kwaliteit leveren. Hè. Je zou heel simpel kunnen denken dat ambtenaren van Goorle de APV op verkeer bijvoorbeeld in alle gemeentes op zou kunnen pakken en een ambtenaar uit Loon op Zand bouwtoezicht zou kunnen doen. Hè. Zo zou je elkaar kunnen helpen. En dat hoeft helemaal niet hoogdravend. Dat kan heel laagdrempelig.
Ja, dank u wel. Wilt u hierop reageren of eerst de heer De Laat?
Nee, om te voorkomen dat we onnodig misschien die discussie voeren. Want de heer De Jonkheer die loopt eigenlijk vooruit op precies waar die VTH-verordening voor bedoeld is. Hè? Die verordening waarbij het gaat om zorg nou dat je professioneel bent. En dat moeten wij aantonen door of te zorgen dat we zelf in huis voldoende kwaliteiten hebben. En voldoende specifieke kwaliteiten. En ook kwantitatief en kwalitatief. En als je dat onvoldoende hebt. En een gemeente in de omvang van Goorle heeft nou eenmaal soms bepaalde capaciteit tekort. Regel het dan op een andere manier. En dat is precies wat we gaan doen als die VTH-verordening straks is vastgesteld. We hebben het natuurlijk al zeker zin geregeld, maar we gaan dat nog eens een keer goed bekijken. En dat gaat over een omgevingsdienst, maar dat gaat ook helemaal afhankelijk van het onderwerp. Ook over samenwerken met Hilvarenbeek en Oosterwijk. Maar in ieder geval gaan we het wel goed regelen. En dat is precies waar die verordening voor is. Dus maatwerk ook daar.
Oké, dank u wel. En dan als laatste de heer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk, mevrouw Van Hout zegt, die samenwerking met Hilvarenbeek en Oosterwijk. Zoals ik begrepen heb uit de laatste werkgroep voor de omgevingswet, dat ze al samen bezig zijn om een omgevingsvisie te schrijven. Dat samenwerking met de ambtenaren van Hilvarenbeek en Oosterwijk op het gebied van de omgevingswet die eraan zit te komen, al heel ver is. En ik heb geen enkel idee dat het niet goed zou lopen. En dan nog even over een stuk in het algemeen nog. Wij zijn van plan om voor het raadsvoorstel te stemmen. En dan met name omdat toch als een rode draad door een stuk loopt de menselijke maat die gehanteerd gaat worden. En daar zijn wij heel erg voorstander van. En hopelijk dat er niet te veel excessen te gaan ontstaan. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Laat. Dan wil ik dit agendapunt afsluiten.
Voorzitter, ik heb nog één stukje.
Ja, maar we hebben nog een agendapunt te gaan, meneer Schroeven. Dan kunnen we dadelijk aan het andere agendapunt niet veel tijd besteden.
Ik heb net gevraagd om de case manager. In tweede instantie heb ik aangegeven de vraag voor de case manager. Dat antwoord is volgens een andere vraag voorheen gesteld.
Dat is correct. Wie wil antwoord geven op de case manager? Ja.
Zou je de vraag even heel kort willen herhalen? Want de finesse is mij volledig ontgaan. Spijt me.
Dat had ik al wel verwacht. Nee, de ja. Staat...
Dank je wel.
LRG.
Ik vind dat geen gepaste opmerking, meneer Vogel.
Excuus. Nee, de case manager, er wordt op een gegeven moment ingepraat in het stuk over de case manager. De stukken nu vanwege de aantallen ook niet altijd eigenlijk meer langs de wethouder zouden moeten gaan. En dat ook een aantal zaken door de case manager afgedaan zouden kunnen worden. En mijn vraag daarin was dus hoe borgen we die onafhankelijkheid en de afstand van de case manager, met name op het moment dat de case manager een andere mening toebedeelt dan de aanvrager. En dat scheef begint te lopen. Zou het voor mij ook schriftelijk mogen, voorzitter? Dat is geen probleem.
Dat voorstel wordt met beide handen aangepakt. Dank u.
Goed, dan sluit ik nu toch dit agendapunt af. De vraag van u is de toestemming door de wethouder dat die schriftelijk wordt beantwoord. De wethouder heeft ook toegezegd nog te kijken naar de prioritering op pagina 17. En verder meen ik zo gehoord hebben dat u ingenomen bent met dat stuk en dat het waarschijnlijk bij de besluitvorming niet al te veel... strubbelingen meer zal kennen. Heb ik dat goed ingeschat hier? Hoeven we er niet meer over te praten? Dankjewel. Dan gaan we over tot het volgende agendapunt. Het raadsvoorstel tot vaststellen, verordening, kwaliteit, vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goorle. Deze verordening heeft 2 jaar geleden ook op de agenda gestaan en uw raad heeft toen niet ingestemd met het raadsvoorstel. Ook op de agenda van de oordeelsvormingsvergadering van 28 augustus 2018 stond dit raadsvoorstel, maar nog wel in de oude format. Nu wordt het opnieuw aangeboden en wel in het nieuwe format, overzichtelijker en beter leesbaar. Ook wordt het stuk nu tegelijkertijd aangeboden met het raadsvoorstel beleidsstukken wat we zojuist besproken hebben. Wie van u mag ik het woord geven hierover? Meneer Van Oosterwijk, mevrouw Van der Hout.
U mag mij ook het woord geven.
Meneer Van Oosterwijk, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met uw inleiding realiseer ik me dat ik me mede verantwoordelijk voel voor het feit dat we dit na 2 jaar nog een keer, dat dit hier weer de revue passeert. Ik heb ergens in die 2 jaar, dat is niet 2 jaar geleden, maar ik meen een 3/4 jaar geleden of zo, dus de vraag gesteld en die is netjes schriftelijk beantwoord bij deze stukken. Maar ja, God, welk probleem lost deze verordening nou op? Welk maatschappelijk probleem dan voornamelijk? Wat merken de mensen in de straat hiervan? En het antwoord daarop is, de verordening lost niet zozeer een direct maatschappelijk probleem op. Inwoners merken hier niets van. Ja. Nou, daar moeten we het dan maar mee doen, voorzitter. We hebben maar besloten als fractie ons er maar bij neer te leggen dat men kennelijk in de bos verwacht dat we dit, ondanks het feit dat dit op straat weinig oplost, dat we dit vaststellen. Dus laten we daar dan maar niet voor gaan liggen, voorzitter.
Soms moeten dingen gewoon, blijkbaar. Mevrouw Van der Hout.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort, wij kunnen ons ook vinden in het raadsvoorstel.
Dank u wel. De heer Van der Brekel.
Nou, ik heb nog wel een vraag, maar niet zo lange vraag. Het gaat over artikel 5, kwaliteitsborging, en dan punt 5. Waar staat, voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden aangeleefd, doen burgemeester Methuis daarvan gemotiveerd opgave. Ik heb die vraag ook schriftelijk gesteld, daar is de antwoord op. Toch heb ik nog 2 vragen. Is na gemotiveerd opgave de zaak afgedaan. En de volgende vraag is, wat wordt gedaan zodat voortaan wel wordt nageleefd en dit in de toekomst wel wordt voorkomen? Dat was het.
Dankjewel. Wie wil van u antwoord hierop geven, burgemeester?
Ja, ik doe nog even een poging. Kijk, de artikel 5 gaat erom om te borgen dat we het op orde hebben. Dat is eigenlijk wat ik net ook zei. Hè. Daar is uiteindelijk die hele VTA-verordening voor bedoeld. Want misschien, ik kom zo nog even bij u vragen hoor. Maar ik snap dat het moeilijk is uit te leggen, maar de burger merkt er niks van. Die verordening is natuurlijk bedoeld om alle gemeenten en provincies, iedereen die met handhaving en vergunningverlening te maken heeft, min of meer heel bewust te dwingen het goed voor elkaar te hebben en daarover na te denken en het te regelen en dat vast te leggen. Nou, dan kun je zeggen, ja, daar is toch zo'n verordening voor nodig, dat moet je altijd doen. Maar dit is natuurlijk voortgekomen uit Enschede, Volendam, noem maar op een gegeven moment. En dat is een wettelijke verplichting, moeten we doen, maar dan moeten we het ook regelen. En wij doen dat, en dat is dan het antwoord op de vraag van de heer Van der Brekel, met zeg maar pas toe of leg uit, zoals we dat noemen. Hè. Dus wij moeten genoeg expertise in huis hebben en dat moet van een bepaald niveau zijn. Dat noemen we dan met een deftige term de kritieke massa. En daar moeten we aan voldoen. Dat is overigens ook het antwoord wat u volgens mij van ons gekregen heeft.
Ja, daar leed wel een niet zo in op de vragen zelf, maar uiteindelijk wel.
Toch?
Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, we willen eigenlijk meer weten van, heeft u bijvoorbeeld een voorbeeld voor?
Op verschillende expertise hebben we al heel veel in huis. Hè? Maar sommige hebben we niet in huis. Hè? Bijvoorbeeld geluidsdeskundigen. Dat is een voorbeeld. Die enkele keer dat wij een overlast hebben of dat er gehandhaafd moet worden op industrieel geluid op een woonwijk, een toevallig voorbeeld, dan halen wij die deskundigheid van de omgevingsdienst. Want er zitten mensen die precies weten hoe ze dat moeten meten, welke apparatuur ze moeten gebruiken. Dat luistert allemaal enorm nauw, want het moet juridisch allemaal waterdicht zijn, moet staande te houden zijn met de rechter. U kunt zich voorstellen dat wij als gemeente niet kunnen permitteren om een hele specifieke geluidsdeskundige in huis te halen voor de enkele keer dat nodig is. Nou, dat is een voorbeeld.
Dank u wel. Dat voldoende beantwoord zo, meneer Van der Brekel?
Ja.
Dank u wel. Heeft iemand anders nog vragen? Meneer Schellekes.
Nou, niet zozeer een vraag, maar ook dat wij akkoord kunnen gaan met dit voorstel. Want dit is al enkele malen besproken en het is vrij algemeen. Dus,
Dus wij kunnen hier ook mee akkoord gaan.
Dank u wel.
Woorden als van dezelfde strekking als de heer Scherp. Dus wij kunnen ook akkoord gaan met het voorstel wat ons betreft een hamerstuk. En de ambtenaren en het college hebben uitgevoerd, de motie goed uitgevoerd.
Dank u wel, meneer De Laat. Iemand anders nog die hier op wil reageren?
Ik heb misschien twee dingen.
Gaat u wel.
Maar ja, ik vind het fijn dat de burgemeester daar een voorbeeld gaf. Maar dat had dan natuurlijk veel eerder kunnen komen. Tenminste, omdat we daar al bezig mee zijn. Maar goed, volgens ons is de zaak nu ook al gedaan. En ik heb nog één vraag. Komt de APV nog aan de orde? Dus dat hier bij buiten van misschien, maar wordt ook nog in de raad besproken. De APV.
Nee, ja. Ik begrijp de APV. Volgens mij is die een jaar of drie geleden, net voor mijn tijd, een keer geactualiseerd in de raad behandeld. En ik geloof dat die ook alweer op het lijstje staat om weer eens een keer, er wordt ja geknikt, hè, om weer eens een keer te bekijken, want de ontwikkelingen in de samenleving gaan snel. Dus ja, APV komt op enig moment weer met een geactualiseerd voorstel op tafel. Dat doen we om de zoveel tijd, zoals u weet, meneer Van den Brekel.
Oh, ligt apart van dit voorstel aan?
Ja, dat staat er. Dat staat er. Nee, ik snap uw punt. De algemene plaatselijke verordening is ook een verordening. Maar dit is de verordening VTH-criteria. Dat is een andere verordening. Die u los onafhankelijk vaststelt.
Dank u wel. Ik denk dat iedereen wel gezegd heeft wat hij of zij wil zeggen. En concluderend denk ik dat ook dit een hamerstuk zal worden bij de volgende besluitvormingsvergadering. Dan zijn we nu aan het einde van deze vergadering. We hebben zelfs nog heel veel tijd over. Ik dank u voor uw inzet. Ja, het is echt nog pauze. Voor uw inzet en om 10:00 gaan we door met de besluitvormende vergadering. Dank u wel.